Goedenavond en welkom bij het programma In de Platenkast van. Het programma waarin ik, Pieter Kinberg, iedere week duik in de platenkast van een bekende en of om de week duik in de platenkast van een bekende en of interessante Amsterdammer. En nu eindelijk weer na 4 weken soort van lockdown en dergelijke gewoon echt weer iemand te interviewen. Deze week niemand minder dan iemand die van haar grote interesse haar werk heeft gemaakt. En wel Amerika-kenner Laila Vank. Wellicht de meest bekende Amerika-kenner Maarten van Rossum heeft ooit gezegd dat je met het goed lezen van 5 door hem uitgezochte boeken jezelf al een aardige Amerika-kenner zou mogen noemen. Maar Laila pakt dat wat grondiger aan. Zo heeft ze er een flinke tijd gewoond en hij ging ze afgelopen 5 jaar ook op zoek naar de randen van Washington. Zo heb ik het in ieder geval bekeken. Namelijk Washington, Seattle in Washington, in de staat Washington. Washington, het plaatsje in Utah, Washington, een plaatsje in California, onder andere, maar ze heeft er in totaal 8 opgezocht, terwijl er 20 zijn, zoiets meen ik op haar website gelezen te hebben. 88 zelfs, nog veel meer dan dat. En ze maakt daar onder andere een podcastserie van. Ze maakt daar een podcastserie van en ze is, dat ben ik ook op haar voorgekomen, geregeld op radio en televisie te zien. Dat allemaal gezegd hebben we vandaag wel te maken met een echte Amsterdamse. Zo bracht ze haar middelbare schooltijd door op het Barlees Gymnasium. En heeft ze hier, want ik ben bij haar op bezoek, omdat we nog steeds in coronatijd zitten. In de buurt, eerst Oosterpark, het zal niet specifieker zijn dan dat. Maar daar heeft ze ook vlakbij op de lagere school gezeten. Kortom, veel Amsterdamser kan je niet krijgen. En ze werkte ook voor de gemeente Amsterdam toen ze in 2014... de gemeentebewoners aan het stemmen probeerde te krijgen. En een groot plezier haar te mogen, bij haar op bezoek te mogen zijn. In voor dit programma, Laila Vank, van harte welkom.
Welkom jij hier.
Wat zeg je? Welkom in het programma. Moest ik even zoeken naar de woorden gisteren, inderdaad.
Dat snap ik.
We zijn bij elkaar bezoek als wij. Jij bij mij in het programma en ik bij jou in huis.
Ja. Mag ik meteen iets zeggen over het woord Amerika kennen?
Ja.
Ik vind dat zo'n kut woord.
Oh ja, ja.
En dat is, volgens mij heeft Maarten van Rossum zelf ook ooit gezegd, het is een volkomen onbeschermd beroep. En dat is ook zo. En het is echt een mediaterm. En ik probeer het woord zelf altijd te vermijden en dat lukt niet. Want je kan een goede krantenlezer zijn en dan ben je al heel snel Amerika-kenner. Je kan wetenschapper zijn, zoals meneer Van Rossum, en dan ben je blijkbaar ook Amerika-kenner. Ik ben journalist.
Oké, met een bijzonder interesse voor Amerika, dat mag ik wel zeggen, toch?
Ja, nou ja, ik heb het begrip Amerika-journalist geprobeerd te munten, maar niemand kan daar echt iets mee.
Oh ja.
Het zijn 2 dingen die ik combineer. Ik ben journalist en dat zegt iets over het het kader waarmee je werk doet. Van hoe je kijkt en hoe je werkt. En voor mij is het Amerika, dus het zijn die 2 dingen samen.
Ja.
Maar dat past dus nooit in een ondertiteltje in een radio aankondiging, dat snap ik.
Nee, maar wat zei je nou zelf? Je zei, een Amerika-journalist vind je ook niet goed.
Ik vind het prima, maar niemand begrijpt dat.
Oh ja, dus diep in je hart, als de wereld gewoon doet wat jij zegt, wat altijd het beste werkt voor mensen, misschien, dan noem je jezelf Amerika-journalist. Ja. Als je dan toch 2 woorden moet pakken.
Precies.
Je bent mens en dat is veel meer natuurlijk.
Precies.
En je hebt ook gewoon muziek uitgezocht.
Zeker.
En daar gaan we daarna uitgebreid praten. Wat gaan we als eerste luisteren? Wat is je selectie geweest? Gisteren stuurde je me een appje nog van daar moet ik nog aan denken, to-do list. Dus ik dacht, die heeft er geen weken over nagedacht.
Het lastige hiervan vind ik dat je kan niet een ultiem lijstje maken.
Nee,
ik mocht er
ongeveer
5 uitkiezen. Waar ik nu naar heb gekeken was, ik heb 2 nummers uitgekozen die heel erg te maken hebben met mijn laatste reis. Die ook echt iets zeggen over Amerika. Ik heb 1 nummer uitgekozen waar ik gewoon heel lekker op ga, waar ik opgeladen van raak, wat gewoon lekker is en wat ook nog gaat over Amerika. Ik heb 1 nummer uitgekozen omdat ik het gewoon heel leuk vind en blij van word en ook Nederlandstalig is. En ik heb er eentje uitgekozen omdat ik groot fan ben van die zangeres. En omdat er iets in zit wat ik heel universeel in mensen heel leuk vind, namelijk iets heel rauws.
Hmm. En waar gaan we mee beginnen?
Ja, wat zullen we eens doen?
Misschien die laatste wel.
Ja?
Even kijken.
Laten we dat doen. En dan moet ik er even opzoeken.
Ja.
Even kijken hoor.
Hoe heet ze?
Ze heet Etta James.
Yeah.
Something told me it was over, baby, yeah, babe. When I saw you, when I saw you and that girl and y'all was talking, something deep down, oh, deep down in my soul said, go on and cry, girl. When I saw you, when I saw you and that girl and y'all was walking back, hey, and I'd rather, oh, I'd rather be a blind girl, baby, yeah, babe. Than to see you walk away from me, baby, don't leave me. Cause you see, I love you so much that I don't wanna watch you leave me, baby, no, no, babe. And another thing is, one more thing is, I don't want to be free. I was just, oh, I was thinking, babe. I was thinking about your sweet kiss and your... tell y'all again. I was thinking, baby. I was thinking about your sweet kiss and your warm embrace. When I looked down in the glass that I held to my lips and I saw the reflection of the tears rolling down my face, that's when I knew I loved you and I couldn't do without you, and I'd rather be a blind girl. Baby, 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 baby. Your sweet kiss and your ooh, and y'all know what I'm talking about. When I looked down in the glass that I held to my lips and I saw the reflection of the tears rolling down my face, that's when I knew I loved you and I couldn't do without you, and I'd rather be a blind girl, baby. Be a blind girl. Hey, I don't want to see. I don't want to see. I, I said I'd rather be a blind girl, baby, yeah, babe. Don't wanna see you leave me. Please don't go. And oh, baby, and hey, and hey, and hey, I'd rather be a blind girl.
Amerika's journalisten gewoon in het algemeen. Laila Frank. En waar hebben we eigenlijk net naar geluisterd? Je had wel de zangeres aangekondigd, maar niet.
Het was, dit is een live versie of een live versie van I'd Rather Go Blind.
Ja.
En wat ik te gek vind aan haar is, sowieso, ik hou heel erg van live muziek, maar hier hoor je ook echt het spelen met het publiek en de interactie. En in dit nummer, het is echt een heel langzaam nummer, maar je hoort de hele range van emoties die zij in de stem kan leggen en van het hele soepele, zachte tot gewoon het hele rauwe als ze uithaalt. En ik vind dat echt gek.
Heb je die ook ontdekt tijdens Amerika reizen?
Nee, Etta gaat al heel lang mee. Die, die heb ik ontdekt toen ik in de Alfa bioscoop. Dit is Amsterdam, hè, dus dat kan. Ik heb ooit in de Alfa bioscoop gewerkt op het Leidseplein.
Ja.
Dat is waar nu de ABN AMRO zit, naast de Bali. En een van de mensen die, ik was een beetje een guppie, want ik kwam als 18-jarige daar terecht in een club van 25-jarigen.
Ja.
En ik heb daar heel veel plezier gehad.
Gewoon aan de overkant van je middelbare school.
Ja, ja, ook dat nog inderdaad. En daar werkte onder andere een vrouw, of nou, toen 25-jarige denk ik, ik weet niet meer hoe ze heet, maar die heeft me een beetje in de zwarte zangeressen geïntroduceerd. En Etta James was er daar een van.
Is het misschien andersom geweest, trouwens, de kroonhouding? Dat toen je interesse in de Verenigde Staten al wat werd aangewakkerd.
Nou, die is al heel vroeg aangewakkerd. Dus
wanneer is jouw interesse in de Verenigde Staten aangewakkerd? Enige vraag die ik van tevoren wist.
Ja. Ik had, het heeft denk ik met twee dingen te maken. Want het heeft in verschillende fases in mijn leven altijd een rol gespeeld. Maar het is begonnen bij een verhaal uit mijn jeugd. En dat is het verhaal over mijn opa.
Oh, ja.
En die overleed rond de dag dat JFK overleed. Dat was de vader van mijn moeder.
22 november 1963.
Sharp as a knife. Ja, ja hoor.
New York wat dat betreft. Ga verder.
Oh ja? Oh, grappig. Ja, ik weet dus relatief weinig van het hele JFK verhaal. Oh, okay. Maar het heeft wel,
wel je opa.
Het is, ja, precies. Dus hij overleed rond die dag. En mijn moeder vertelde altijd over die dag. De hele wereld huilde om Kennedy en ik huilde om mijn vader. Dus ik had een heel eenzaam verdriet. En,
jij was toen min 15 ongeveer.
Ik stond nog niet. Maar dit is een verhaal. Ja. Dit is zo'n verhaal wat aan de keukentafel wordt, wat mijn moeder wel vaak vertelde. En waar ik ook vaak naar vroeg. Omdat het me wel raakte. En eigenlijk begreep ik pas later dat Amerika, het verdriet van Amerika was de troost van mijn moeder. Dus in mijn jeugd was Amerika een soort plek van troost en iets heel moois. En dat is altijd een soort fantasie geweest.
Ja.
Ja, en ik ben gewoon een kind van de jaren 80. Dus ik ben keihard geïndoctrineerd door alles wat Michael Jackson, Coca-Cola en culturele expansiedrift van Amerika is.
Ja.
En ik groeide op bij mijn moeder. Mijn vader woonde in Eindhoven. Die zag ik wel heel vaak. Dus verhaal, maar even voor de context. Mijn moeder was ook helemaal fan van alles wat uit Hollywood kwam.
Je moeder had de oorlog nog meegemaakt? Zou theoretisch nog kunnen van niet?
Nee, 49. Mijn vader is 46.
Ja, ja.
Okay. Maar mijn moeder was altijd heel erg van wat nieuw is en hip en spannend en heel cultureel ook. Dus ja, dat kwam bij ons echt met bakken naar binnen. Dus ik denk dat het daar toch een beetje begonnen is allemaal.
Ja, dus zowel een kind van de jaren 80 als je opa die stierf op de rondgeboortedag van JFK.
Op de sterfdag van JFK.
Sterfdag, ja, ja. Anders zijn we al heel oud open geweest.
Ja.
Ja. Dus en Want je bent wel, het was niet meteen duidelijk, nou, wat had je ook weer precies gestudeerd?
Nou, de studie die ik af heb gemaakt is politicologie.
Ah ja. Het was niet meteen duidelijk dat je, wist je toen ook al meteen van Amerika, want je zegt het is met fase gekomen. Dus dat is een beetje het eerste vonkje.
Dat is denk ik de eerste vonk en een soort basis. En ook een beetje het gevoel van ik ken dit land een beetje, wat natuurlijk helemaal niet waar is. Maar je herkent heel veel als je daar komt. En in mijn studententijd, een van mijn beste vrienden die verhuisde toen naar New York. En toen was ik daar dus bijna elk jaar wel één of twee keer.
Oh.
En dat was een soort openluchtmuseum der mensheid wat daar voor je open gaat. Weet je wel, Amsterdam is toch gewoon een dorp.
Ja.
En daar ineens had je alle smaken van de wereld werden je aangeboden. En ik vond dat heel interessant en heel fascinerend. En dat was ook toen ik een beetje in New York State gaan rondreizen en zo.
Ben je toen ook een beetje gaan wonen? Althans, toen ben je echt lange periode daar gegaan? Of?
Nee, dat kwam echt pas veel later. Ik was toen 2 weken, meestal 2 weken en nog een keer 2 weken of zo.
Oh,
maar dat was meer, dat hoorde heel erg bij die fase. En dat was ook wel een soort fascinatie en een beetje een soort die jas van Amerika aantrekken of zo.
Ja.
En toen, ik werkte altijd in politieke ambtelijke omgevingen, noem ik het maar even. En ik was ook geïnteresseerd in politiek en in campagne voeren. Nou, dan kijk je natuurlijk ook naar Amerika. En toen ben ik in die fase van mijn leven, wat zo'n beetje eind 20 tot midden 30 is, ben ik...
Dan jaren 90 denk ik, hè? Eind jaren 90? Ja, ik
bedoel... Nee.
Zit straks te rekenen?
Dit is denk ik... Ik ben nu 42, dus dit is een jaar of 14 geleden.
Oh ja. Ja, dus een beetje de tijd van Bush.
Ik weet het precies. Dit was de tijd van de eerste periode Obama.
Ja, 2008.
Ja, precies. En daar was ik een beetje eigenlijk net te laat voor. En toen ben ik in 2012 een tijd naar Philadelphia verhuisd. En heb ik me toen aangesloten als vrijwillige field organizer, noemen ze dan, bij de Obama-campagne. Dus heb ik 12 jaar in Philadelphia gezeten.
Daar heb je ook nog vlogjes van gemaakt. Althans, je hebt over... Oh nee, je hebt een vlog over gemaakt dat je Obama in het echt ziet. Die heb ik...
Dit is echt in de beginperiode.
Ja, dat is eerder dan
ik ga
een
beetje journalistieke dingetjes doen. Maar 2012, toen heb ik daar echt het handwerk van het campagne voeren. Ik was gewoon een van de grondsoldaten van de Obama-campagne, noem ik het maar even. Dus je moet je voorstellen, je krijgt dan... Je krijgt elke dag marsorders en targets die je moet halen van het aantal mensen wat je moet spreken. Het campagnekantoren die je moet openen. Knetterharde commerciële organisatie.
Ja, en daar zit je als Nederlands... dertiger tussen.
Ja, ik heb daar ontzettend veel van geleerd. Met name over Amerika en hoe dat land georganiseerd is. Maar ook over de cultuur en wat het betekent om in een Amerikaanse organisatie te werken. En
dus is die periode je grootste eye-opener wat betreft de Verenigde Staten geweest? Naast gewoon een leuke interesse? Ben je sindsdien Amerika kennen om je even te plagen? Heb je toen het idee van toen heb ik Amerika echt leren kennen?
Ik heb een hele andere kant van Amerika leren kennen. Omdat ik was geplaatst in een slechte wijk in Philadelphia.
Ja.
Wat eigenlijk heel raar was. Want vanuit de campagnetechniek denk je altijd, je moet daar iemand neerzetten die is zoals de mensen daar, weet je wel.
Ja.
Ja, ik ben geen zwarte Amerikaan die is opgegroeid in pure
armoede. Oppervlakkig gezien ben je gewoon een rijk Amsterdams meisje, toch? En wit.
Rijk zeker niet.
Oké.
Dus dat is een aanname die niet klopt.
Okay,
Amsterdams wel.
Ja.
Maar zeker niet zwart en arm en opgegroeid in...
Het vraagt me sowieso af. Zat ik toen je dit verhaal vertelde. En vinden Amerikanen het niet gek als niet-Amerikanen campagne lopen te voeren? Want stel voor dat hij al
zweet
waar ik dol op ben, gaat campagne voeren. Dan denk ik toch een beetje, wat doe je?
Nee, sowieso, Amerikanen zijn dol op Amerika. Dus dat is voor hun heel vanzelfsprekend dat je daarheen komt om iets te leren.
Ja, en ook ons te overtuigen.
En ze zijn dankbaar. Dus dat heb ik echt heel veel gevonden. Thank you so much for doing this. Ja, dus, maar het hele... En ze vinden het interessant. Maar Amerikanen zijn ook heel erg gewend aan het idee dat je je nieuwsgierigheid achterna gaat. Dat je doet wat je... Weet je, dat je iets maakt van het leven. En zij zien dit ook als onderdeel daarvan.
Ja, dus dat je als Nederlandse... Wat verder jouw achtergrond ook is, mee campagne gaat voeren ergens in de suburb van Philadelphia, dat kijken ze niet van op als daar.
Nee, niet echt. Dat is niet de reactie die ik vaak heb gehad. En wat ook heel grappig is, want dan zit je daar, weet je wel, je bent heel veel aan het telefoneren met andere kiezers. Ja, ik heb natuurlijk een accent in het Amerikaans. Maar ja, weet je hoeveel Amerikanen een accent hebben, omdat ze immigrant zijn of niet? Dus zo raar is dat dan ook weer niet. En ik vond het zelf heel lastig dat ik dacht, ja, wat kom ik jullie nou in jullie democratie vertellen over wat je wel of niet moet stemmen? Daar had ik zelf moeite mee. Maar wat ze daar doen is je trucje leren. Dat je helemaal niet op basis van ratio, maar op basis van emotie een boodschap moet overbrengen. Ja, en dat ga je dan maar doen. En op een gegeven moment ben je ook een beetje de chaîne voorbij. Ik vind dat nog steeds een heel lastig gegeven. Dat ik dat gedaan heb. Of dat ik andere mensen in een ander land iets vertel over hun democratie.
Dus dan zijn je ongeveer smeken. Je moet gewoon potverdikkie aan de bouwbaar stellen. Het is gewoon de beste kiel. Dat niveau bij wijze van spreken.
Nee, dat gaat heel anders. Ik weet niet hoe jij campagne hebt gevoerd. Maar dat helpt niet.
Nee, maar omdat je zegt, je moet heel erg vanuit gevoel. Ik bedoel, inderdaad, ik heb inderdaad een campagne gevoerd voor GroenLinks.
Precies.
En dan probeer ik toch met de argumenten die bij mensen passen te zeggen van waarom het toch wel verstandig kan zijn om op die partij te stemmen.
Ja, wat je dus in Amerika leert, en het is wel grappig, want het is eigenlijk helemaal niet grappig, het is doodvermoeiend. Ik ga even een zijstap maken. Wat je leert is een formule, en dat noemen ze een organizing formule. En die formule ga ik zo vertellen, maar ik heb net... Kom ik uit Ohio en daar heb ik een verhaal gemaakt over de anti-abortusbeweging.
Ja.
En daar kom ik die formule ook de hele tijd tegen. En daar erger ik me dan helemaal kapot aan omdat het er zo dicht bovenop ligt. Maar het is precies hetzelfde wat je doet. Dat is eigenlijk les 1 uit het activistische handboek. En de formule is zo. Challenge, choice, outcome, ask. Dus er gebeurt iets in je leven en daardoor kom je voor een uitdaging te staan. Bijvoorbeeld,
Je raakt wel geen zwanger wat betreft abortus betreft.
Ja, dat is eigenlijk wel een goed voorbeeld. Je bent ongewenst zwanger, dan maak je een keuze. Nou, dan zeggen al die, bijvoorbeeld, je zwangerschap af.
Ja.
Dat is de choice die je maakt. En dan is de uitkomst daarvan, dan zeggen al die anti-abortus mensen, dat je een leven lang trauma hebt, dat je je schuldig voelt, dat je een leven hebt beëindigd enzovoort.
Ja.
Challenge, choice, outcome, ask. En dan is de vraag die je jezelf stelt, maar ook aan de wereld. De uitkomst is, ik moet nu even heel, heel snel schakelen, maar de uitkomst is dan van daar heb je spijt van gekregen. Want je hebt uiteindelijk het licht gezien, want deze ervaring heeft je geleerd wat het leven echt waard is.
Ja.
Dus je bent eigenlijk bekeerd, noem ik het maar even. En dan is de vraag, vind jij ook niet dat het leven echt begint bij de weet ik veel wat? Dus iedereen die ik tegenkwam in die anti-abortusbeweging had een verhaal over dat ze verkracht waren op hun 13e en toen een miskraam kregen. Maar dat heeft ze in doen zien wat het leven, weet ik veel wat.
Ja.
Maar ja, dit is hetzelfde irritante trucje wat je leert in een politieke campagne. Dus daar gaat het heel erg over. Je moeder werd ziek en ze had kanker en ze had geen verzekering. En toen zag je in dat iedereen toch recht heeft op een ziekteverzekering. En vind je dat ook niet?
Dus heel erg op diep emotionele argumenten gaan voeten.
Ja, want je maakt verbinding op emotie en niet op... Je begint bij de emotie en dan kan je uiteindelijk wel naar een beleidsplan, maar niet andersom.
Ja, dus... Zoeken naar de emotie als het ware. Zullen we weer even zoeken naar emotie? Wat een makkelijke brug is dit, merk ik.
Oh,
naar
lekker,
muziek.
Hè?
Ja, heerlijk. Muziek
is emotie. Iets emotioneels. Dan wil ik daarna iets vrolijks, maar dan gaan we toch even... een beetje emotioneel nummer. Ook weer niet. Hier zit veel emotie in. In die zin, dit is het nummer... Mag ik dat vertellen?
Ja, tuurlijk. Okay. Jij wel.
Het is een nummer van Macy Gray en het heet White Man. En dit is een nummer wat ik opzet...
Ook een donkere zangeres trouwens.
Ook een donkere zangeres. Ja. Zeker waar. En dit is een nummer wat ik opzet als ik me moet opladen. Voor een interview bijvoorbeeld. Of,
je hebt hem net gedraaid, een uur geleden. Ik heb er weer
maar het is ook een nummer dat gaat over racisme in Amerika. En het is eigenlijk een modern protestnummer. En wat ik te gek vind in dit nummer is dat het... En de inhoud, maar ook de zwarte muziektraditie en de gospeltraditie... combineert en ik ga hier echt heel goed op. Hey white man, I am not my grandmother. I'm from the city, Canton, Ohio. I'm just a lady, but I think like a man. You hating me. You judging me, you
luisteren naar In de Platenkast van Amerika's journalisten, gewoon journalisten, dame die gewoon ook geïnteresseerd is in de werken van de politiek en emotie, blijkt nu, Laila Frank en in de Raveranda. En ik ben dus bij haar thuis, het is gistermiddag opgenomen deze uitzending. En het leuke van bij mensen thuiskomen is dat je altijd even in de boekenkast kan kijken. En het is best wel Amerika gedomineerd. Is het omdat dit ook je werkkamer is? Of zeg je nou, stel je voor ik zou totaal ander werk hebben, dan is de kans dat de werkkamer er ongeveer hetzelfde uit te zien, mijn kamer er ongeveer hetzelfde uit te zien, best wel groot. Is het,
Nee hoor, dit is mijn werkkamer, dit is mijn werk, maar dit is ook wat me echt oprecht interesseert. Dus ja. Ik kan me ook niet een heel ander leven op dit moment voorstellen. Maar goed, dit is, de romans staan hier niet tussen. Dit zijn echt boeken over Amerika.
Nou ja, want nee, ik ben zelf ook wel geïnteresseerd. Een van de redenen om je uit te nodigen natuurlijk. De West Wing staat erin, maar...
Ja. Heel oldschool.
Ja, maar wel leuk. Natuurlijk, de West Wing is een serie. Ja, nou ja, wat ik inderdaad hadden net over emotie, laat ik dan over mijn eigen beginnen. Ik kan de West Wing wel kijken om troost te vinden van hoe het zou kunnen werken.
Oh ja, ik zie de West Wing tegenwoordig alleen nog maar als een soort totaal progressief ideaal. In een tijd, dat is een soort totaal niet meer realistisch over wat het nu is.
Nee, even inderdaad voor de mensen die niet zo extreem geïnteresseerd zijn als wij twee in dit verband. Dat was natuurlijk een serie in de jaren 90, geloof ik. Dat ging over een fictieve democratische Amerikaanse president. Die allerlei beslissingen moet nemen. Geschreven door Aaron Sorkin. Die helemaal het ideaalbeeld vertegenwoordigt wat je zelf net ook al zegt. Van hoe een president überhaupt zou moeten denken. Over hoe hij over geweld denkt. Het gebruik ervan, zijn twijfels, het feit dat hij een intellectueel is, wat veel mensen niet onprettig vinden, anderen juist wel trouwens.
Nou, en het laat ook heel erg nog een politiek systeem in waarin echt onderhandeld wordt en naar elkaar wordt geluisterd. En waarin bijvoorbeeld heel erg onderhandeld wordt over een wetsvoorstel. En dan zie je echt aan de muur het aantal congresleden hangen. En hoeveel ze er nog moeten ompraten en zo. Nou, iets wat op dit moment ongeveer ondenkbaar is.
Ook niet achter de coulissen. Ik hoop altijd dat stiekem bij de wat minder belangrijke wetgeving, die uiteindelijk ook relevant is, heus wel nog het politieke handwerk wordt gevoerd. Of zeg je nee, het is overal op ieder niveau polarisatie geworden?
Ik neig naar het laatste. En dat is ook gebaseerd op mensen die je spreekt rondom de heel... Kijk, je moet je voorstellen als Nederlandse journalist, überhaupt als buitenlandse journalist, heb je niet toegang tot de politici en de medewerkers zoals je dat hier in Den Haag hebt. Nee. Dus je bouwt een beetje op wat je... Er is gelukkig hele goede journalistiek daar. Dus daar bouw je op, eigenlijk op je collega's. En ook een beetje op de contacten die je hebt. Maar een jaar of 4 geleden herinner ik me al dat die mensen zeiden, het wordt steeds moeilijker bijvoorbeeld om toegang te krijgen, ook als ambassade bijvoorbeeld, tot Republikeinse medewerkers of zo. Tuurlijk, achter de schermen en dingen, jij zegt minder belangrijke wetgeving. Minder belangrijke wetgeving is natuurlijk heel belangrijk.
Ja, dat bedoel ik.
Het gaat gewoon over veel geld. En dan af en toe komt er ook nog wel eens een wetje doorheen. Maar het is echt heel moeilijk geworden. Het is echt heel moeilijk geworden. Kijk naar de Senaat op dit moment. Waar, weet je wel, het gebeurt gewoon bijna niet meer. Het is echt heel moeilijk om tot elkaar te komen. En jij vraagt, geldt het dan op alle niveaus? Wat ik heel erg zie en waar ik ook wel een beetje van schrok, denk ik, met name dit laatste jaar, is... Kijk, die polarisatie is heel lang iets geweest van de grote instituten of het Washington DC ver weg. Maar wij hier, wij werken nog heel goed met elkaar samen op lokaal niveau.
Ja, dus Washington in California, zou ik maar zeggen, daar werken we gewoon nog samen.
Nou ja, maar wat ik gezien heb het afgelopen jaar, is dat die politieke polarisatie heel erg doorcijpelt naar andere lagen van besluitvorming. Dus bijvoorbeeld de schoolbesturen is een bekend voorbeeld. Dus in Amerika zijn schoolbesturen, daar moet je je ook voor laten verkiezen. Het zijn feitelijk ook politieke functies. En daar zie je nu heel erg politieke gevechten over staan. Bijvoorbeeld over hoe onderwijs je racisme.
Ja.
En dat zijn net zulke heftige settingen en scènes als je die in politiek Washington DC ziet. Dus je ziet ook, tenminste, dat is mijn analyse. Ja. Hoe minder er gebeurt in Washington DC, hoe meer mensen de macht grijpen of proberen om in hun eigen omgeving nog invloed uit te kunnen oefenen op de macht. En dat zit hem bijvoorbeeld in schoolbesturen, dat zit hem bijvoorbeeld in gemeenteraden, dat zit hem bijvoorbeeld in het bestuur van een politieacademie of zo. Ja. Maar daarin sijpelt die polarisatie dus ook steeds meer door. Dus het is een soort olievlek die zich enorm aan het verspreiden is. Word je niet blij van, hè? Ik zie het aan je gezicht.
Nee, zo hoort democratie niet te werken. Dus ik vraag me natuurlijk altijd af, als ik dat zo hoor. Is er niet ook een tegenbeweging? Of zie jij die niet? Je bent er nu 4 maanden geweest en toch zoiets.
Ik had al gezegd, voor dit project ben ik er 4 maanden geweest.
Toevallig heb ik vrij veel contact met je gehad, gewoon van wanneer kan je dit programma komen? Ja, dat was echt rondom je reis. Ja. En volgens mij ging je ergens in november weg of zo.
Door 2 reizen door het jaar heen. Ja, er is een tegenbeweging. En wat de tegenbeweging die ik heel interessant vind, die gaat over het hervormen van het democratische systeem.
Ja.
En dat is volgens mij een van de wortels die je moet aanpakken als je Amerika, ook als je dit een beetje wil tegengaan. En als je Amerika weer een beetje op de rails wil krijgen.
Ja.
En die tegenbeweging, daar heb ik 3 jaar geleden voor het eerst over geschreven eigenlijk. En toen was ik in Arizona en in Michigan. En toen sprak ik met activisten die vechten tegen de invloed van geld in het Amerikaanse systeem. Wat uitermate ondemocratisch is. Of het principe dat je als wetgever, als politicus, als machthebber de grenzen van je kiesdistrict kan tekenen. En daarmee dus je verkiezingen kan beïnvloeden. Dus dat je in Amsterdam zou zeggen, nou hier houdt Amsterdam best op.
Ja.
Want dit is gunstig, want hier wonen mensen die op mijn partij stemmen. En de rest mag dan, weet je wel. En dat is ook een heel antidemocratisch principe, maar het is wel legaal. En dat is natuurlijk het probleem. Binnen dat Amerikaanse systeem mag er heel veel, wat feitelijk niet...
Wat niet strookt met je normen en waarden, zou ik maar zeggen.
Nou ja, precies. Of wat, ja. En deze mensen, die vechten daartegen, wat een enorm gevecht is. En dat doen ze vanuit de overtuiging dat het land van hen is. En dat het land van de mensen is en van de people. En dat de Founding Fathers het op deze manier bedoeld hebben. En dat is een tegenbeweging die ik heel interessant vind. Die ik ook zie groeien.
Ja.
Die tegelijkertijd vecht tegen iets wat heel groot is. Dus het is helemaal niet makkelijk. Maar dat is er eentje waar ik wel hoop uit haal. En het moeilijke is, ze vechten en ze vechten en ze vechten maar. Dit kan je ook in Washington D.C. met 1 wetsvoorstel gewoon regelen.
Ja.
Alleen daar lukt het niet. Het is Joe Biden deze week ook weer niet gelukt. Hij heeft een hele grote oproep gedaan om van alles en nog wat te hervormen. Maar hij krijgt het gewoon niet door de Senaat. Ja, dus moeten die mensen het maar gewoon door laten vechten.
Nee, want zijn... Ik bedoel... ik heb net al gezegd uit welke hoek ik kom. Je wil niet denken en toch denk je dat het wel heel erg vaak de good guys zijn de democraten en de bad guys zijn de republikeinen. Of ze zijn allebei de bad guys. Maar als je het op... Of zeg je, dan is het echt... Dat is uiteraard een veel te grote simplificatie.
Nou, ik vind het veel interessanter om naar het systeem te kijken.
Ja.
Want binnen het systeem kan er dus een heleboel.
Ja, dus...
En de republikeinen zijn... Veel beter, veel agressiever ook in het gebruiken van het systeem om de macht toe te eigenen.
Ja.
En daar kan je van alles van vinden.
Ja.
En de democraten, even voor dat gerrymandering, dat kiezen of tekenen van die kiesdistricten. De democraten doen dat net zo goed, hè?
Ja.
Alleen veel minder agressief. Dus ze verliezen eigenlijk die strijd. Dus ten eerste vind ik het systeem interessant omdat daar binnen heel veel mag. En daarbinnen zijn de republikeinen in jouw woorden dan de bad guys. Want die doen het.
Ja.
En die gebruiken. En ik denk dat een van de... Wat ik interessant vind in die polariteit van het politieke systeem is dat linkse mensen denken altijd dat ze het morele gelijk aan hun kant hebben.
Wat ze?
Het morele gelijk aan hun kant hebben. Dus een soort morele superioriteit. En daarmee is het ook klaar, want dit is de waarheid.
En dat roept meteen, en dat snap ik altijd wel weer wel, een soort ergernis op.
Dat roept een ergernis op, maar dat betekent ook, daar hebben die republikeinen helemaal geen last van. Die denken, het zal me wel met je morele superioriteit, dit kunnen wij doen binnen het systeem, dit gaan we doen. Dus het is ook het is een heel oneven gevecht in die zin.
Ja.
En dat vind ik ook een interessant gegeven. Ja, en dan zijn er dingen die ik de republikeinen zie doen, waarvan ik... Ik vind het altijd heel moeilijk als journalist om daar een kant in te kiezen. Maar er zitten gewoon antidemocratische krachten ook in die Republikeinse partij. Ze zitten in het systeem en dan heb je als partij een keuze om daar naar te handelen of niet. En dan zijn de Republikeinen daar ook nog eens uitermate goed in. En dan hebben we het nog niet eens over de bestorming van het Capitool gehad, want dat lijkt me vrij duidelijk.
Het heeft ook iets verslavends, merk ik aan mezelf, dit alles.
Ja? Wat dan?
Nou, ik heb wel vorige week gedacht, ik ga die vraag lekker persoonlijk stellen. Ik ga een week niet iets volgen wat over Trump en alles met zijn beweging te maken heeft. Omdat het toch, voor je ogen zie je een bizar iets wat niet te begrijpen is, maar wat wel blijft gebeuren. En ik denk dat heel veel mensen dat ook hebben. Dat je zo'n, toch wel infantiel iemand in onze ogen, in mijn ogen in ieder geval, daar niet los van weet te weken.
En je vraag is?
Ja, wat vind jij daarvan? Merk jij het? Nee, heb jij die... voel je dat dus... mee? Of zeg je zeggen, nee, ik zie het meer als een journalistiek... Ik bekijk alles heel erg als een... Niet vanuit mijn gevoel, maar van het journalistieke objectiviteit.
Ik denk dat een van de... waar ik me dus kapot aan erger, is de verslaving.
Ja.
Omdat... wat ik zie domineren is het gesprek over de poppetjes. En het gesprek over het spel. En het gesprek over een soort House of Cards spelen. Ja. Terwijl iedereen speelt politiek strategie. Iedereen heeft het erover. Maar het komt wel ergens vandaan allemaal. Zo'n Donald Trump die een enorm goede politieke intuïtie heeft.
Ja.
Het komt wel ergens vandaan. En want jij zegt het is eigenlijk niet te begrijpen. Maar het is wel te begrijpen. Want het komt voort uit een systeem waar ondemocratische krachten in ingebakken zitten. Het komt voort uit... Nou, moet het anders formuleren. Als ik Amerikanen vraag waar maak je je zorgen over, zeggen ze allemaal hoe van oer-conservatief tot hyper-progressief. Zeggen ze nou A, de polariteit, B, het enorme verschil in inkomen. Want natuurlijk, je zou het een linkspunt kunnen noemen, maar het is ook een rechts talking point. Waarom betalen grote bedrijven geen belasting?
Ja.
Dus er zitten heel veel zorgen bij de mensen in dat land. En daar komt een Bernie Sanders vandaan. Daar komt een Donald Trump vandaan. Dus waar ik snap de verslaving allemaal wel. En we doen er allemaal aan mee als media. En in zo'n verkiezingsjaar moet ik eindeloos praten over de poppetjes. En ik doe het, want ik vind ook mijn rol. Maar uiteindelijk vind ik het veel interessanter om te horen waar die Amerikanen het over hebben. Omdat het daar komt het vandaan.
Nee, want je hebt ook, en dat doen we als cliffhanger. Met je vlog bijvoorbeeld, de 3% daklozen in Seattle bekeken. Ze hebben Seattle, Washington, Seattle.
Volgens mij haal je twee dingen door elkaar. Sorry. Ik denk dat ik...
Je hebt in ieder geval grote daklozen, heel groot percentage.
Ja, dat is een podcast.
Ja, podcast, dat bedoel ik. Ja.
Ja.
Dus daar gaan we straks even over, want dat is dan wel zo'n zorgpunt waarvan je denkt, hé, daar moet wat mee en dat gaat ver buiten het poppetje om, denk ik. Of
ja.
Niet? Ja, zullen we even muziek draaien, dan gaan we het daarna over dat soort dingen hebben.
Ja, dat is goed. En zullen we dan even iets vrolijks draaien?
Ja, we hebben wel vrolijks nodig.
Dan gaan we even naar een nummer waar ik gewoon heel vrolijk van word. En waar moet ik nog iets over vertellen?
Wat jij wil, straks. Maakt mij niet uit. Ik vertel me niet meer.
Ja, ik vind het heel leuk. Ik word hier heel vrolijk van. Ik zing het heel hard mee. En wat ik heel leuk vind aan haar, het is weer een vrouw, realiseer ik me nu, is dat ze ontzettend eigen is en een hele eigen stijl heeft. En heel erg van deze tijd is.
Een Amerikaanse of Nederlandse?
Nederlandse.
Nederlandse, weet je?
Je komt binnen, je stilt de show. Gooi je loper, je kin omhoog. Gesprek met jou is een monoloog. Je bent een lust voor je eigen oog. Zo nonchalant met je pijlenboog. Je schiet altijd in de roos. Ik doe mijn best om je niet te willen. Maar je trekt me aan. Ik weet, ik ga me tijd verspillen, maar ik wil er wel voor gaan. Zit je vol van jezelf? Of heb je nog een plekje vrij? Geef je mij maar de helft, als ik je alles geef van mij. Je zit je vol van jezelf? Of heb je nog een plekje vrij? Heb je nog een plekje vrij?
Ik wil je wel haten, maar ik kan het niet laten. alles geeft van mij? Ja, zit je vol van jezelf? Of heb je nog een plekje vrij? Heb je nog een plekje vrij voor mij?
Zo.
Heb je nog een plekje vrij voor mij? Van Merel, hoe heet ze van de achternaam trouwens?
Geen idee, de artiestennaam is Merel.
Oh, heet Merel. Oké, prima. Heb je nog een plek? We hadden het net over dat het nog over poppetjes ging. En je podcast inderdaad, ik zei vlog, maar ik bedoelde het podcast. Die je net ook. Je had er 3 zeker op je website staan.
Het zijn 8 afleveringen.
Ja.
Hij heet Welkom in Washington, te vinden in je favoriete podcast app. Ik zeg het er maar even bij. En het zijn 8 afleveringen in totaal. Dus 8 verschillende Washingtons in het hele land. En er staan er nu 3 online en elke donderdag komt er een nieuwe.
Juist, en dat is te vinden als je Laila Frank googelt. En dat is Frank, wat was het ook al? Frank.nl, toch?
Mijn website is beingfrank.nl, maar je vindt hem op de website van de NPO Radio 1 in alle podcast apps.
En als je Laila Frank gewoon googelt, is hij heel snel te vinden. Dus je hebt er 3 gehad en er zijn er nog 3 te gaan. En, 5 te gaan, slecht gekregen, Pieter Thomas. even kijken. En je krijgt wel de indruk dat het voor jezelf gewoon als een soort tegenbeweging is tegen de poppetjes. Want er komt weinig poppetjes in voor. Klopt dat je gewoon voor jezelf dacht, ik ga iets doen wat ik belangrijk vind. En niet mee met de mainstream te hebben over wat Trump nu voor geks heeft gezet. Om te zeggen.
Ik dacht, ik wil heel graag Amerika ook laten zien zoals ik het beleef. We hebben het heel vaak over Washington DC. En het is ook echt belangrijk, hè? Dus het is een belangrijk deel van de puzzel.
Ja.
Maar alle andere delen van de puzzel zijn die Amerikanen zelf. En die zijn er ook. En uiteindelijk volgt Washington DC uit wat al die Amerikanen bezighoudt. In het ideale geval. En dat wilde ik laten zien.
Hoe ging je dat überhaupt voor jezelf aanpakken? Want je zegt inderdaad van, 20.000 kilometer heb ik gereisd.
Ja.
Dus je ging gewoon in een busje zitten met een microfoon en je ging, moet ik het zo simpel zien?
Ongeveer. Er ging natuurlijk wel iets van planning aan vooraf. Kijk, ik wil het over een aantal grote... Kijk, uiteindelijk, na 2020, na dat verkiezingsjaar, was ik helemaal af en gesloopt.
Ja.
En toen was er BNN Vara en die zei, wat wil je eigenlijk doen dit jaar? Radioprogramma waar ik heel vaak mee werkte, Nieuws BV. En toen zei ik wil wel een podcast maken.
Ja.
Nou, zeiden ze, dan gaan we kijken of we dat kunnen regelen. Dus toen zijn we een voorstel gaan schrijven en een aanvraag gedaan met het NPO-fonds, want die betalen een deel. Toen kwamen er gewoon een aantal dingen samen voor mij. Dus mijn fascinatie voor Amerika, de frustratie over de poppetjes en het andere deel van het land. En uiteindelijk zoek je als journalist gewoon een forum die past. En toen... Ik weet niet meer hoe het ging, maar ineens kwam ik erachter dat Washington de meest voorkomende plaats was.
Ja,
dus toen was het
meer dan Lincoln.
zeker. Dus toen was ik ineens viel alles op zijn plek. Toen dacht ik, maar dit is de paraplu die je kan gebruiken om te laten zien wat ik wil laten zien.
Pardon.
Gezondheid. Ja. En toen wist ik, er zijn een paar grote thema's die ik sowieso wil behandelen. Die we altijd bespreken vanuit het Washington DC perspectief, maar die echt iets betekenen voor die Amerikanen zelf. En wat doen ze nou zelf daaraan dan? Dus dat bijvoorbeeld abortus, bijvoorbeeld... racisme, bijvoorbeeld die democratische vernieuwing.
Ja, armoede.
Armoede. En dan zijn er gewoon delen. Nou ja, armoede kan je eigenlijk overal van toepassing laten zijn. Maar sommige onderwerpen die passen beter in een staat, in één staat dan in de andere. Dus dat selecteert zich uit. En dan ga je een beetje hengelen. Abortus bijvoorbeeld. Ik wist dat ik dat in de Midwest wilde doen. En dan heb je Ohio en Indiana. Die hebben allebei in Washington met een abortuscentrum. Nou, dan ga je hengelen. En degene die het eerst reageert, die wordt het. Weet je wel, zo simpel is het dan. En tegelijkertijd was het, kijk, hier aan de muur hangt de kaart van Amerika. En daar zie je ook de route.
Oh, dat is de route. Oh, we lachen. Ja.
Dus voor een paar... Nou ja, weet je wel, ik wist dat ik iets wilde rondom de kieswetten. Nou,
heb je dat allemaal in een busje gedaan trouwens? Ik zie inderdaad echt van Pennsylvania, dat is rechtsboven van de kaart, tot en met Louisiana, dat is middenonder. Lelijk gezegd. Tot en met... en dan met een streep richting Washington State en dat is linksboven.
Ja. Nee, gewoon in een huurauto.
Veel gereisd ook.
Ik heb heel veel gereisd. Maar goed, dus sommige, weet je wel, de kieswetten, dat doe je in Georgia. Dus sommige onderwerpen die kristalliseerden zich wel uit. En verder ben ik gewoon, heb ik mijn research gedaan. Dus ik ben op Google Maps gaan kijken. Ik heb gewoon een ochtendje besteed aan Washington, Utah. En dan, weet je wel, dan kijk je waar je aan van gaat. Bijvoorbeeld Washington Parish, Louisiana. Daar bleek de Ku Klux Klan hoofdstad.
Ja.
In de jaren 60 gelegen te hebben. Ja, dat vind ik heel interessant. Dan ga ik aan, dus dan ga ik daar doorzoeken. En dat blijkt dan een fantastisch verhaal te zijn. Of Washington, Californië. Wat dan een heel klein dorpje blijkt te zijn met 160 inwoners. Die wel een bar, een brandweerkazerne en een school hebben. Hoe kan dat dan?
Toen ik met jou zat te mailen, ging ik dat googlen. Dat was toch de plek waar de overgave is getekend of zoiets dergelijks.
Geen idee, weet ik echt niet. Dus hoe heb ik het gedaan? Een beetje. Maar het grap is...
Thema en dan op reis. En dan op zoek.
Thema en dan op zoek. En tegelijkertijd, ik denk dat als ik naar 8 andere Washingtons was gegaan, dat ik net zulke fantastische verhalen had gevonden.
Ja, ik zou bijna zeggen, ben je een beetje geneigd om nog een keer een Washington reis te maken, maar dan 8 andere Washingtons? Of, want voor een deel heb ik het idee dat je ook gewoon doet wat je leuk vindt.
Ja, dat is ook zo. Ja, bijvoorbeeld Kansas was ik nog nooit geweest, daar wilde ik heel graag heen. Nou, die had een Washington, dus ben ik gaan graven. En dat is een fantastische aflevering gevonden. Een verhaal over de leegloop. Dus, en ik wilde ook heel graag iets doen met de boeren, dat is natuurlijk een hele belangrijke industrie.
Ja.
Dus ik kwam een dorpje tegen dat eigenlijk alleen maar leeg loopt, maar wel heel graag wil blijven bestaan. Dus ik heb daar een verhaal kunnen maken over immigratie. Je zou denken, wat doe je aan de grens met Mexico? Maar daar gaat het over arbeidsmigratie.
Ja.
En ik kwam in een fantastisch dorp terecht waar... je moet je voorstellen, het zijn een beetje de Groningers van Amerika. Ja. Dus heel stug in het begin, maar als je dan binnen bent, dan gaat het helemaal los.
Ja.
Dus ik heb daar een heel mooi portret kunnen maken van een dorp wat leeg loopt. Waarbij ik overal ben geweest. De school, het ziekenhuis, de schoonheidssalon. Het was fantastisch. Maar jouw vraag van, zou je nog een reis willen maken? Ja.
Ben je een beetje magneet tussen Amsterdam en Verenigde Staten in deze fase van je leven toevallig? Of zeg je, de magneet trekt nog meer naar de Verenigde Staten dan Amsterdam?
Nee, ik ben heel gelukkig met hoe het nu is. Omdat, kijk, ik ben... Amsterdam is mijn thuis. Ja. Ik ben 2 keer in mijn eentje naar Amerika vertrokken om een nieuw leven op te bouwen. En ik heb geen zin om dat nog een keer in mijn eentje te doen. Want het is ook gewoon best wel eenzaam.
Voor de liefde trouwens, of gewoon? Je hoeft niet altijd te zeggen wat je wil, maar ik bedoel...
Ik zeg alles wat ik wil. Nee, ik ben daar 2 keer echt heen gegaan om... niet voor de liefde. Gewoon echt voor het najagen van mijn interesse en mijn droom.
Oh ja, en wat was het dan toch dat je dan... Ik bedoel, naast gewoon dat je feitje natuurlijk Nederlands bent. Dus in die zin snapt iedereen dat. Maar
ik heb hier mijn vrienden, mijn familie, mijn basis. Weet je wel, ik kan hier... Het leven is hier echt een stuk aangenamer en makkelijker dan in Amerika. Ik loop hier de deur uit. Ik laat mijn telefoon thuis. Ik ga lopen door de stad. Ik kom altijd iemand tegen. Ik weet precies waar ik moet zijn. Ik kan zo op mijn fiets stappen. En Amerika is een stuk meer high maintenance, noem ik het altijd maar. En ik weet wat het is om daar in je eentje opnieuw te beginnen. Maar ik heb nu een vorm gevonden waarin ik en echt mijn eigen interesse en mijn eigen beeld en mijn eigen projecten kan doen.
Ja.
Maar ook gewoon een basis heb hier. Dus ik ben er eigenlijk heel erg blij mee.
Ja, het evenwicht van nu zit wel goed, bedoel je?
Ja.
Ja. Je ziet het wat dat betreft wel in een redelijk tevreden fase van je leven, zeg. Zie ik opeens. Zullen we weer even muziek doen? Dat vind ik wel mooi.
En dan
Eén
laatste nummer. En wat ik dan eigenlijk wel even wil laten horen is Randy Newman. Nu we het toch over Kansas hebben gehad. De Beehive State. En dat is een nummer wat eigenlijk heel mooi uitlegt hoe dat... hoe dat Amerikaanse politieke systeem in elkaar zit.
Dus goed op de tekst letten, beste luisteraar.
Nou ja, het is ook gewoon een heel lekker nummer. Beehive State, Randy Newman. Ja, daar zijn we.
Since you're the delegate from Kansas, will you kind of take the floor and tell her what is Kansas thinking and what is Kansas for? Behind the little man, and we need a bath in Topeka, so help us if you can. Gentleman from Utah, a friendly beehive state. How can we help you, Utah? How can we make your grave? Well, we gotta irrigate our desert. We've got to get some things to grow, and we
country about Utah. Cause nobody seems to know. Da 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 da.
En we luisterden naar in de platenkast 12 Amerikaanse journalisten geïnteresseerde en iemand die van de hobby er werk heeft gemaakt. En andersom, Laila Frank. En ja, nou ja, je hebt dus nu een beetje dit best wel grote project. Ben je aan het afronden, er komen nog 5 afleveringen dus. En je zegt net al, eigenlijk qua situatie in leven ben je heel tevreden met het evenwicht tussen Amsterdam en Verenigde Staten, maar heb je wel weer dat je denkt, nou, ik ga over een jaar weer op reis en dan ga ik 20 Lincolns opzoeken? Of zeg je van,
Nou, ik heb, dan zitten allerlei projecten in mijn hoofd, maar dit is zo groot, en ik ben nog de laatste 3 afleveringen aan het monteren, dat moet eerst eruit.
Ja.
Er moet ook gewoon brood op de plank. Dus ja. Ik ben ook gewoon aan het doorwerken om geld te verdienen.
Je schrijft gewoon, want voor de Groene Amsterdam heb je ook heel veel geschreven. Dus je gaat ook gewoon artikelen schrijven en zo, begrijp ik.
Ja, en maar daarnaast, ja, mensen denken altijd maar, de ene of andere manier denken mensen dat je veel geld verdient hiermee. Maar er is weinig zo armzalig als de journalistiek, kan ik je vertellen.
Ben je aan het sprokkelen wat betreft als ZZP'er?
Ja. En dan ben ik ook niet, iedereen zegt altijd, fake it till you make it, je moet maar doen het. Maar het is gewoon een hele, als ik een grapje maak, zeg ik, het is een hele dure hobby.
Ja.
Maar voor mij, kijk, het businessmodel zit hem nooit in het journalistieke product, maar altijd in, weet ik veel, de Rabobank heeft iemand nodig die komt spreken over Amerika. Daar zit het geld in. En dan is corona een hele lastige factor. Dus een deel van mijn businessmodel is gewoon weggevallen.
Ja.
Dus ik ben er altijd maar heel eerlijk over. Het is een soort kunstenaarsbestaan.
Ja.
En dat betekent ook dat ik gewoon commerciële klussen erbij doe. Maar dit is wat ik heel graag wil doen. En deze podcast bijvoorbeeld wilde ik heel graag maken.
Maar oké, dan anders.
Dus in antwoord op je vraag.
De Laila Dream wil ik het over hebben. Niet de American Dream, maar de Laila Dream.
Ik wil heel graag een theaterprogramma maken. Een verhalend theaterprogramma over Amerika. Met muziek. Met een muzikant. Ik wil heel graag meer van dit soort projecten doen. Dus de reizende projecten, de diepte in, kunnen laten zien hoe gelaagd Amerika is en waar mensen mee bezig zijn, maar ook hoe je dat kan oplossen.
Van de poppetjes afweken naar de diepere lagen van de samenleving.
Ja, ik ben altijd geïnteresseerd in wat daaronder ligt. Dus en Welcome in Washington, die podcast, is voor mij echt mijn eerste grote project dat, denk ik, alles combineert van wie ik ben en wat me interesseert.
Ja, tot nog toe waar het meest je ziel in zat?
Ja, absoluut. Ja.
Mooi. Zullen we daar dan eindigen? En waar gaan we, met welke muziek gaan we eindigen? Ook iets waar je ziel in zit of iemand anders ziel?
Nou, ik heb nog 1 nummer uit. En daar zit toch een verhaal aan vast. Dit is nummer, tip 10 is van Professor Longhair. En Professor Longhair is een legendarische muzikant uit New Orleans. Of uit, geboren in Washington Parish, Louisiana. Dus helemaal in het zuiden. En deze man had wereldberoemd kunnen worden. Het is een legendarische muzikant, ook bekend onder kenners. Maar hij koos ervoor om in zijn kleine plekje te blijven. En uiteindelijk is hij naar New Orleans gegaan. En daar muziek te maken voor zijn mensen. Arme, zwarte arbeidersklasse. En voor hun het leven een beetje beter te maken. En hij zit in de podcast. Althans niet hij, want hij is dood. Maar ik dacht, ik wil heel graag een muziekverhaal maken. Dus ik kwam bij zijn dochter uit, want die heeft een museum voor hem opgericht. En die leidt mensen rond en die vertelt verhalen over hem. Dus ik dacht, nou, dat is leuk, dan interview ik haar en dan doe ik een rondje door dat museum. Maar dat liep helemaal uit de hand, want zij zit een beetje gevangen in het verdriet over haar vader. Dus zij praat elke dag nog tegen hem. Ja. Hij is al meer dan 20 jaar dood.
Oh, okay.
Zij praat elke dag tegen hem en ik had haar aan de telefoon gehad. Of eigenlijk mijn researcher had haar aan de telefoon gehad. En op een gegeven moment toen kreeg ik een bericht van haar dat de geest van haar vader was langs geweest en die had de schilderijen van de muur doen vallen. En dat betekende dat het goed was dat ik kwam.
Okay,
dus dacht ze, nou, dan moeten we er iets groters van maken. Toen heeft ze allerlei muzikanten uitgenodigd met wie hij ooit had gespeeld. Maar echt ook bijvoorbeeld een van de langstlevende, of van de nog levende Neville Brothers.
Ja.
Toen had ze bedacht dat we er een documentaire van moesten maken voor Netflix. Dus, en dat dus ineens stonden er camera's en ik moest dat dan gaan filmen, maar ik had nergens recht op.
Okay.
Dus het liep totaal uit de hand. En ik dacht, nou ja, we laten het maar gebeuren. En ik kwam daar en er stond echt een kloterige cameraopstelling. Maar ik dacht, dat is niet mijn probleem. Ik kom hier voor een podcast.
Ja.
Dus ik raakte in gesprek met die muzikant en dat was te gek. Maar ja, zij woont achter een hele grote zwarte kerk die helemaal los ging ineens. Dus al die audio, die beukte door ons gesprek heen. Er is niks meer van over van die audio. Maar we hebben een hele leuke middag gehad en het eindigde in een jam sessie. En daarom...
Tip
Tines.